komen tot een organisatie waarbij de in werkwijze, in leiderschap, in financiën er zoveel mogelijk zaken ontschot worden, zodat de deskundigen, de inhoudelijke mensen, zo goed mogelijk hun werk kunnen gaan doen. Die opdracht is gegeven en heeft er in november, toegeleid dat er ook een stuurgroep is ingesteld waarin een aantal gemeenten aan de slag zijn gegaan met het voorbereiden van de precieze vorm waarin dat dan zou moeten plaatsvinden. Want je kunt zich wel voorstellen, er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je dat dan zou kunnen gaan inrichten. Ontschotten op basis van leiderschap en financiën, dat kun je in een hele nieuwe organisatie gaan doen. Dat kun je doen door het onder te brengen bij een WGR. Je kunt kijken naar vergaande vormen van coöperatie of samenwerking. Er waren verschillende scenario's zijn er genoemd. En die stuurgroep heeft zich daar in ieder geval alvast op georiënteerd, adviezen laten uitbrengen vanuit juridisch en perspectief met name. En er is ook gekeken naar de opdracht die er vanuit de gemeenten is meegekomen. Zorg er nu ook voor dat de sturing op de jeugdgezondheidszorg, dat heel dicht bij de gemeente blijft. Want juist ook vanuit gemeenteperspectief, waarbij je verantwoordelijk bent voor het hele brede sociale domein. En je kan zeggen van nou, hoe kan ik dan nou het beste daar de JGZ in positioneren, zodat het hele sociale domein daar voordeel van heeft. Dat betekent dus dat je daar dicht op wil zitten. Dat is een geluid wat vanuit de gemeenten was meegegeven. En ook met die bril is er ook naar de verschillende scenario's gekeken. En heeft de stuurgroep, die dus ingesteld is door het AB, aangegeven, nou, wij gaan dan dat scenario, waarbij de sturing heel dichtbij is, eens verder laten onderzoeken. Want er zijn verschillende lijnen waar je mee aan de slag moet. Je moet kijken naar wat heeft het voor personele consequenties, wat heeft het voor een financiële consequenties, wat betekent het organisatorisch inhoudelijk, als je voor een bepaald scenario kiest. Omdat het bedoeling was om toch tot snel mogelijk, in 2020 was beoogd om tot één organisatie te komen, is gezegd van nou, we kiezen er nu eentje uit die voldoet aan de voorwaarden van zowel de JGZ-organisaties als de gemeenten. En daar is uitgekomen dat onderbrengen van de JGZ-organisaties samen binnen de WGR, de GGD Zuid-Limburg, dat mooie opties zou bieden. En de stuurgroep werkt die dus op dit moment uit. Die gaan verschillende lijnen daarin volgen. Die kijken wat betekent dit scenario dan nu financieel, wat betekent het voor de organisaties, wat betekent het voor het personeel, maar ook voor de inhoud. Alhoewel die natuurlijk in allerlei vormen van organisaties ook verder ontwikkeld zou kunnen worden. Maar hoe vallen die dingen het beste met elkaar op hun plaats? De bedoeling is dat in juli 2019 daar een besluit over genomen gaat worden door het AB. En die nemen het advies van de stuurgroep natuurlijk mee. En de stuurgroep had zoiets van, nou, laten we dan toch in ieder geval ook de raden in de verschillende gemeenten daar al hun zegje over laten doen. Van hoe zij aankijken tegen de ontwikkelingen zoals ze zich nu voordoen. En als ze daar nog dingen in willen meegeven, dan nemen wij dat meteen als stuurgroep ook mee in ons advies aan het AB, zodat daar een zo breed mogelijk gedragen besluit kan worden genomen. Zowel op inhoud als ook op die andere onderdelen. Vandaar dat we dus nu ook deze ronde maken. De bedoeling is dat vragen worden opgehaald, opmerkingen worden, als u opmerkingen, ideeën heeft die u zou willen meegeven aan de stuurgroep, dan is nu het moment om die ook vanuit de gemeenteraad in te brengen. En dan is het idee van alles wat dus nu wordt opgehaald, we zijn nu bij een stuk 5-6 gemeenten geweest, het is de zesde. Dan worden die gegevens allemaal meegenomen, teruggekoppeld naar de raden overigens. Dat komt in een soort informatiebrief, komt dat nog een keertje terug. Dus voordat u in het najaar dat er verdere besluiten genomen moeten worden, is bekend van wat de gezamenlijke raden daarover gevonden hebben.
U heeft gemerkt dat ik als oud-voorzitter van de GGD bijzonder rijkelijk ben met de hoeveelheid tijd. Want okay. Het is heel belangrijk dat u dat allemaal heeft gegeven. Maar voor hun ben ik minder rijkelijk. U bent aan het woord. Wie is voor de eerste vraag? Heeft u uw microfoon bij de hand?
Goed, Paul Thomas de Dos. Ja, ik heb wel een aantal vragen. Ik zit allereerst nog een beetje te zoeken, is het nou een efficiëntieslag of is het nou een effectiviteitsslag? Ik kan me die efficiëntie slagen, zeker omdat je dus organisaties bij elkaar brengt. Dat kan ik me zo wel uittellen en denken van dat kan ook iets aan besparingen opleveren. Maar het hoofddoel zou natuurlijk eigenlijk moeten zijn wat jullie zelf benoemen, het vergroten van de gezondheid. En dat zit in mijn ogen vooral ook aan de preventieve kant. Dus ik vraag me ook wel af van wat gaan de organisaties inhoudelijk veranderen in de zin van aanpak, vorm, kwaliteiten, competenties van mensen om net die preventieve kant sterker weg te zetten. Dat is voor mij wel een vraag. En ik zit ook met het thema van de, noem maar de meer complexe situaties. Jullie roepen zelf al iets over ketenpartners. Nou, ik zit zelf ook in het sociaal domein een aantal projecten. En wat ik dus zie is een enorme aaneenreiking steeds van instituten, betrokkenen, ketenpartners, waardoor de probleemhebber, zijnde de ouders en de kinderen, vaak door de bomen het bos niet meer zien. Hoe jullie daar in dit perspectief naar kijken?
We pakken even een paar vragen.
Els Kengedos, ik had één vraag. Jullie hadden het over het eerste levensjaar, de preventie en het signaleren. Dat er 97% van de ouders met hun nieuwe baby komen, maar er zijn dus 3% die niet komen. En hoe denken jullie dat te kunnen signaleren of daar dus bij die families problemen zijn? Houden jullie rekening met taalbarrières en dergelijke?
Nog meer vragen? Ja?
Ja, Albert Roosma, VVD. Ik had de volgende vragen en dan kijk ik even naar de Stijnse situaties. De consultatiebureaus, blijven die hier gehandhaafd? Worden dat meer, worden dat minder? U praat zelf over inderdaad, wat mijn buurman ook al zei, over een efficiëntieslag. Zou u daar wat concrete voorbeelden van kunnen noemen? Verder, in de preventie zit natuurlijk ook het Rijksvaccinatieprogramma. En u kent allemaal wel de maatschappelijke discussie op dit moment. Dat er een trend is dat mensen hun kind niet meer zomaar laten vaccineren. Gaat u in gezamenlijkheid daar ook iets aan doen om dat te draaien of toch ervoor te zorgen dat die graad weer omhoog gaat? Even kijken, wat heb ik nog? Wat ik ook zag staan in de presentatie, minder risico op kindermishandeling door voorzorg. Met welke instrumenten gaat u dat dan realiseren? Dat is me ook nog niet helemaal duidelijk. Dank u wel.
Misschien even voor de goede orde van vanavond. Heel veel van uw vragen zijn belangrijke attentiepunten die zij meenemen. Zij kunnen natuurlijk niet elke vraag volledig beantwoorden, want dan hebben we een hele avond nodig. Hè? Maar zij gaan een gooi doen, dames.
Ja, u geeft aan efficiëntie, effectiviteit. We mikken natuurlijk op beide. Daar waar we efficiëntie kunnen halen, omdat we met bijvoorbeeld de 3 consultatiebureaus op 25 kilometer afstand van elkaar 3 keer ongeveer hetzelfde zitten te doen. Daar zijn we nu al aan het kijken, hè, voordat we samen gaan, al hoe kunnen we dat efficiënter samen doen. Maar dat biedt natuurlijk veel meer mogelijkheden als we daadwerkelijk samen zitten. We hoeven niet 3 keer een volledige staf op te tuigen. Je kunt gewoon kijken van hoe kun je dat samen slimmer organiseren. Of het daardoor minder wordt. Je kunt ook zeggen met de formatie die je vrij speelt, kun je weer werken aan die kwaliteitsslag en die effectiviteitsslag. Dus met hetzelfde meer doen. Dat is iets dat we nu verder aan het onderzoeken zijn. Van hoe gaan we dat dan inrichten en op welke manier gaan we dat dan vormgeven. Maar we willen op beide zien te scoren. Ja, dus dat is het antwoord. Preventie, hoe gaan jullie dat verder dan vormgeven? Hoe ga je medewerkers daarin meenemen? Ja, zoals ik zei, preventie is al de core business van de jeugdgezondheidszorg. Hoe wil je dat dan verbeteren? Wij zien die verbetering vooral ook in de samenwerking met onze ketenpartners. Dus dat we sneller signalen kunnen oppikken. Wij zien kinderen op vaste momenten en je krijgt dan 20 minuten om je onderzoeken te doen. Peuterspeelzaal ziet een kind verschillende dagdelen per week. Ja, dus als je meer tijd kunt vrijmaken om met elkaar daarover te overleggen, dan kun je ook sneller in de gaten hebben, hé, hier is iets echt niet in orde. En dat hadden wij in die 20 minuten niet kunnen zien, maar die professional ziet dat wel. Dus we richten ons op kwetsbare gezinnen en op problematieken die we sneller kunnen zien. Dus eerder, sneller handelen in samenwerking. Complexe gezinnen en de hoeveelheid aan mensen die samen in één gezin zitten, Daarin werken we, zoals in vele gemeenten, volgens het één gezin, één plan, één regisseur. Het heeft op verschillende plekken soms een andere naam. Maar dat is één vast format waarin alle samenwerkende ketenpartners in één plan samenwerken. Dat niet ieder met zijn eigen plan langs elkaar heen, maar met z'n allen aan één tafel. En kijken hoe je daarin gezamenlijk kunt optrekken met één plan. En met duidelijke afstemming van verantwoordelijkheden en wie daarin ook de lead heeft. De vraag naar de 3% no-show. Ik gaf net al in de presentatie aan dat dat de groep is die we via de universiteit proberen te bereiken. Om te zien waarom mensen niet komen. En of daarin nog leerpunten zitten. Hè. Als mensen komen omdat er bepaalde dingen naar hun smaak niet goed verlopen. Dan moeten we met die feedback wat doen. Dus dat is afhankelijk wat uit het onderzoek komt. Dat loopt op dit moment. En daarnaast ook weer hetzelfde antwoord. Samen met ketenpartners probeer je die 3% ook in beeld te krijgen. Want vrijwel iedereen zal een verloskundige hebben. Dat is natuurlijk ook in alle gevallen zo. Maar mogelijk toch meer dan 97%. Dus ook in die samenwerking proberen we die laatste 3% ook goed in beeld te krijgen. En bepaalde ouders verhuizen en heb je daardoor niet in beeld, hè? Die heb je dan niet in je werkgebied op elk moment. Dus de 100% gaan we mogelijk toch niet helemaal halen, maar we doen wel onze best om daar inderdaad iets extra's in te onderzoeken. U had de vraag of we met consultatiebureaus, of dan meer of minder locaties. Wij starten met dezelfde locaties dan we nu hebben. Er is nu geen plan om uit te breiden of in te krimpen. Maar goed, ontwikkelingen staan niet stil. Dus dat kan over 1 of 2 jaar misschien toch onderwerp van gesprek worden. Maar dat is niet omdat we samen gaan, maar omdat er mogelijk andere ontwikkelingen zijn die ons daartoe dwingen. Rijksvaccinatieprogramma haalde u ook even aan. Ja, dat is inderdaad een bekend probleem. Het is een gegeven dat mensen daarin kritisch zijn. En onze professionals zijn wel pro-vaccineren, maar zijn ook erg van het in gesprek gaan met ouders om te kijken waarom. Wil iemand niet. Hè? Neem dat serieus. Ga die dialoog ook aan. Ik zie jou bewegen. Je wil er graag iets over zeggen. Ja.
Misschien even ter informatie. Ik hoorde stiekem al net. Er is een verkeerschaos geweest gisteren en vandaag. Omdat wij aan het vaccineren waren bij Urmond. De hele grote opkomst. Ja, goed. Ik ben ook unithoofd van de jeugdgezondheidszorg. Dus 's morgens waren de 9-jarige kinderen gevaccineerd. De DTP en de BMR. 'S middags zijn de jeugd, zeg maar, tussen, die geboren zijn in 2001 en 2005, die kwamen voor de meningitis-spuit, dus die nieuwe spuit, ACIW-spuit. En daarna de kinderen voor de HPV, de meisjes. En die HPV-spuit, dat is een spuit waar inderdaad de daling, de trend is. Maar we zien wel dat dat weer toeloopt. Ik heb net nog de vaccinatiecoördinator gebeld om te vragen of ze misschien de vaccinatiecijfers wist, maar ze heeft nog niet kunnen tellen. Want dat zou dan interessant zijn geweest om dat vanavond aan jullie mee te geven. En de samenwerking is in die zin ook met 0 tot 4 ontstaan, omdat we nou voor de eerste keer ook de collega's van 0 tot 4 mee hebben laten enten bij de oudere kinderen. En dat was voor hun ook wel weer een eye-opening. Dus zo ontstaat ook een wij samen verantwoordelijk voor de kinderen, in dit geval Westelijke Mijnstreek, maar natuurlijk ook voor Stijn. Dus binnenkort kunnen we jullie ook in ieder geval de recente vaccinatiepercentage bijbrengen. En we gaan alle mogelijke moeite doen om inderdaad dat omhoog te brengen. Door juist in gesprek te gaan en de voordelen. Maar je moet ook mensen serieus nemen die nadelen. Daar moet je ook goed naar kijken. En dan moet je ook, je kunt niet dwingen. Hè, maar je moet wel de voordelen bespreken. Dus, en wat die verkeerschaos betreft heb ik begrepen dat het kwam omdat een of andere brug dicht was en daardoor van alles misliep. Dus we hebben politie is ingeschakeld en er zijn 2 verkeersregelaars geweest.
Daarover te beginnen.
Maar, dus het was niet alleen onze schuld.
Nou, ik zou het toch willen koppelen aan locatie en logistiek, eerlijk gezegd.
Maar goed, als dat zo is, dan moeten we iets anders. Maar,
de laatste vraag.
Oké, laatste. De laatste vraag die nog was, wat doet voorzorg nu ter preventie van kindermishandeling? Voorzorg is een programma voor jonge moeders die hun eerste kind gaan krijgen. Niet verder dan 26 weken zwanger. Jonger dan 25 en waarbij multiproblematiek speelt. En het programma voorzorg dat daarop ingaat, koppelt 1 vaste verpleegkundige aan zo'n moeder. Begeleidt haar totdat het kindje 2 jaar is, op een intensieve manier. Bijna elke week huisbezoek. En daarnaast loopt de moeder dan ook nog het normale traject bij het consultatiebureau. Dus het is echt extra. En er wordt ingegaan op in de zwangerschap de moeder voor te bereiden op haar rol als moeder. Om te kijken of alle voorzieningen ook in huis zijn. Om zo'n kindje straks te kunnen krijgen, het kindje te kunnen opvoeden. En daarbij wordt van alle ondersteuning geboden die aan me nodig is, die we nu van het consultatiebureau niet kunnen bieden.
En dat is een vrijwillig traject voor de moeder?
Ja, alle trajecten van het jeugdgezondheidszorg zijn voor de ouders altijd vrijwillig. Het is zelfs zo dat als ouders dat niet vrijwillig zouden instappen, de uitval heel groot is. Want je hebt te maken met echt hele zware problematiek. Je moet denken aan een zwangere moeder die dakloos is, drugsverslaafd is. Je moet echt met gemotiveerde moeders werken, anders is het sowieso weinig zinvol om ermee te starten. Maar de selectiecriteria zijn heel streng aan de voorkant. En er moet ook een klik zijn tussen de verpleegkundige en die moeder. En dan hebben we kans van slagen. En daar zijn landelijk cijfers voor. En dat levert, als dat goed gaat, ook hele mooie resultaten op.
Aanvullende vragen.
Corne Heppels, CDA. Ja, ik heb even een vraagje. Op deze sheet staat 1-1-2020 één juridische entiteit. Maar betekent het dan ook tot het één organisatie wordt waar die 4 organisaties in één gaan vloeien? En is die tijdspanne dan niet te kort? Want dat betekent nieuwe arbeidsvoorwaarden, mensen moeten over, nieuwe arbeidscontracten, et cetera, et cetera. Dus is dit niet een beetje te optimistisch?
Ja. Deze datum, daar is oorspronkelijk van uitgegaan. Het idee was om nog zelfs meer geregeld te hebben per 1-1-2020. Maar het is ons duidelijk dat inderdaad een juridische entiteit vormen gezamenlijk een behoorlijk doel is om voor elkaar te hebben. We zullen, tenminste dat is het plan dat nu verder uitgewerkt wordt, samen één programma vormen binnen de GGD. Dus om op die manier ook onder de GR te vallen. Hè, en zoals Jacqueline vertelde, ook dicht bij de gemeente georganiseerd te zijn. Er wordt op dit moment uitgezocht of de medewerkers met al hun rechten en plichten en hun contracten over kunnen naar de nieuwe organisatie. Daarover gaan we binnenkort uitslag horen. Dus ja, het moet haalbaar zijn om het op deze manier te doen. Maar dat betekent dat we daarna een tweede fase ingaan na de transitie. Dat we dan de transformatie krijgen van hoe ga je inderdaad samen nieuwe teams vormen en op welke manier ga je dat doen. Dus die inrichting staat niet voor 1-1-2020 klaar, maar de overgang van de 4 samen naar 1 nieuwe, dat gaan we dan als juridische entiteit wel klaar hebben.
Andere vragen?
Ja, maar even kort. Dus het is uiteindelijk wel de bedoeling om er 1 organisatie van te maken?
Ja, 1 organisatie.
Oké.
En De besluitvorming daarover zal dus dan in juli plaats moeten vinden. Ga je daarmee akkoord? En dan is er ook meer zicht op wat dat nu financieel en zo betekent. Want het AB heeft tot nu toe gezegd, we gaan niet op basis van een prachtig inhoudelijk verhaal of van een organisatorisch of financieel verhaal een besluit nemen. Het moet allemaal in elkaar haken. En dat betekent ook voor de positie van de raad, het zijn de colleges natuurlijk die de taak hebben om de publieke gezondheidszorg te regelen, inclusief de JGZ. Maar de raad heeft wel het budgetrecht. Dus vandaar dat we ook denken dat het gewoon heel belangrijk is dat de raad weet welke ontwikkelingen eraan zijn te komen, zodat ze hun college of het AB-lid ook de goede boodschap kunnen meegeven straks voor de besluitvorming in juli. Daarnaast heeft de raad, misschien is dat toch ook wel even nog een punt, in het najaar wordt ook het regionaal gezondheidsbeleid vastgesteld. Daar heb je natuurlijk ook mogelijkheden om een inhoudelijk kader mee vorm te geven, om daar iets over te vinden. En in de opdracht die er dan, dat houdt ook in, dat de opdracht die je aan één JGZ geeft, of aan de JGZ-organisatie meegeeft, dat je dus op die manier via dat budgetrecht jouw invloed daarop kan laten gelden. Het moet niet zo zijn dat je dan als gemeenteraad opeens niks meer te vertellen hebt.
Suus Kramers, CDA. Is er soms ook niet sprake van psychische problematiek? De zorgverleners op dat gebied zien we niet in het overzicht van de deelnemende organisaties. En mijn tweede vraag was, als de kinderen van een jaar of 14, zeg maar groep, of ja, tweede klas, die gaan dan ook op eigen houtje, zeg maar, op het fietsje naar de GGD. En ik vraag me af, de terugkoppeling daarvan naar ouders, hoe, hoe gaat dat precies en hoe vrijblijvend is dat?
Nog,